Mijn naam is Jano Peters en je luistert naar Ondernemersbloed, een podcast van Newtone.
En toen kwam de grote vuurwerkramp in Enschede, dat is al een hele tijd geleden, maar dat had een enorme impact. Alle shows die bij ons in de agenda stonden, werden allemaal gecanceld. En ik zag mijn twee bazen echt met de hand in het haar van, jeetje, dit is het einde, nu is het voorbij. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht, nou, dan moeten we die machines echt super nice gaan maken qua design en echt een merk gaan opbouwen, dat we meer de fabrikant gaan worden. En eigenlijk de focus niet meer gaan leggen op de shows. En letterlijk de dag daarna werd ik gebeld door ook iemand die ik in de wereld had leren kennen. Die zei, ik ben binnen bij het management van Chesto. En ik ga eens een wereldtour doen en ga je mee met jullie product om een spectaculaire show van te maken. Nou, ik heb net bedrijf overgenomen, ik kan niet mee op wereldtour. Maar ik heb al drie hele toffe nieuwe producten klaarstaan. Ja, die moet eigenlijk in zijn show.
Vandaag ben ik in Boxtel bij Magic FX. Magic FX is de onzichtbare kracht achter zichtbaar spektakel. Op events als Tomorrowland, Eurovision, de Champions League en de Formule 1. We nemen vandaag op in een prachtige showroom vol met confettikanonnen en rookmachines. En tegenover mij zit eigenaar, ook wel Chief Confetti genoemd, Bram Verouden. Bram, welkom.
Dankjewel, jullie ook.
Magic FX is in 1995 begonnen, vooral met vuurwerk volgens mij, hè?
Ja, klopt inderdaad.
Kun je vertellen hoe het bedrijf er destijds uitzag?
Zeker. In 1995 werd de Magic FX vuurwerkevenementen opgericht. Toen door een goochelaar en een clown. Dat is altijd een leuk verhaal. De goochelaar op de winkeltje in Valkenswaard, die verkocht goocheltrucjes. Vandaar ook de naam Magic FX. En de clown die had een verhuurbedrijf van attracties en springkussens in de ballonfiguurtjes vouwen. Ik zelf ben er in 98 binnengerold. Ik had eigenlijk een marketingachtergrond. School vond ik nooit zo heel erg leuk, dus daar deed ik ook nooit zo heel erg mijn best voor. Dus het was echt last minute zoeken naar een stage. En toen weet ik nog goed dat er in de stagekamer op school een mapje lag met adressen waar studenten uit voorgaande jaren stage hadden gelopen. En er stond op Clown Snabbel Kindershows. Ik denk, geen idee wat ik daar moet doen als ik maar een stage heb. Nou goed, ik kom daar terecht, klein kantoortje. En daar stond Magic FX op een deur. Ik zeg, goh, wat is Magic FX? Ja, wij doen vuurwerk. Dat vond ik prachtig als jochie van toen 18. Dus zodoende daar gestart. En wat wij toen voornamelijk deden was vuurwerk bij bruiloften, kermissen en dan de laatste drie dagen van het jaar de verkoop van vuurwerkproducten aan de consument.
En hoe was dat qua wetgeving toen geregeld? Want dat is natuurlijk een tijd geleden.
Ja,
omtrent veiligheid is natuurlijk superveel te doen, vooral de laatste jaren ook. Maar hoe was het destijds? Mocht je toen gewoon zonder vergunning of net wat, mocht je gewoon... Vuurwerk organiseren?
Ja, goede vraag. Dat was toen ook al wel wat complexer. Hè? Dus er was wel een vergunningaanvraag die je moest indienen bij de provincie. Er werd ook controle gedaan door Kiwa destijds. We hadden twee vuurwerkbunkers naast het pand. Dat was natuurlijk wel gewoon tegen een woonwijk aan. Dus wat dat betreft niet allemaal top geregeld. Maar goed, ja, voor mij toen wel fantastisch leuk, omdat het zo'n klein bedrijfje was. Dus ik kreeg alles mee, hè, van... De klant die belde, tot aan de offerte die gemaakt moest worden, tot de factuur, het uitvoeren. Heel interessant. Dus ik had het enorm naar mijn zin. Ook lekker in dienst gegaan toen ik mijn school had afgerond. En toen kwam de grote vuurwerkramp in Enschede. Dat is al een hele tijd geleden, maar dat had toen een enorme impact. Want alle shows die bij ons in de agenda stonden, werden allemaal gecanceld. En ik zag mijn twee bazen echt met de hand in het haar van, jeetje, dit is het einde, nu is het voorbij. En dat was vrij uitzichtloos, want de richtlijnen werden alleen maar aangescherpt. Dus de bunkers die voldeden bijvoorbeeld niet meer. Dus het was ook wel door de regels die aangescherpt werden voor ieder vuurwerkbedrijf in Nederland vrijwel onmogelijk om nog hun beroep uit te oefenen. Waardoor er toen ook heel veel echt gestopt zijn, om zijn gevallen, failliet zijn gegaan. En, was een hoop ellende.
Wat maakt dat Magic FX dat door die periodes heen gekomen?
Ja, nou, ik voelde toen die... Die druk ook wel, dus het was echt wel iets wat heel veel impact had op ons. Maar tegelijkertijd kwam er toen ook wel zo'n strijdlust van, joh, er moet toch iets anders te bedenken zijn. Want de klanten belden eigenlijk naar ons toe van, joh, we gaan een winkelcentrum openen. Of we hebben een bedrijfsfeest, hè, waar een logo onthuld moet worden, ik noem maar iets. Heb je dan niks anders, werd er gevraagd? Nee, dat hadden we niet. En toen ben ik gaan zoeken. Internet was toen nog vrij nieuw. Ik realiseer me meteen dat ik al een paar jaar meega nu, maar toen moest je nog echt... inbellen. Google was er nog niet, dus via Yahoo was toen de zoekmachine. En dan vond ik een bedrijf in Amerika, die deden dus shows met confetti snippers. En dan de grote rechthoekige snippertjes die mooi langzaam dwarrelen. En dat was helemaal nieuw. Nu kennen we het allemaal. Maar ik dacht, ja, dat is fantastisch. Want dan kan je toch iets van spektakel de lucht inschieten. Waar je niet die vergunningtrajecten voor af hoeft te leggen. Confetti wat brandvertragend. Je kon de kleuren aanpassen op het logo van het bedrijf. Nou ja, ik ben er nog steeds enthousiast over toen ook. Dus wij gingen direct alle evenementenbureaus bellen van, joh, we hebben een alternatief voor, hè, als de burgemeester het lintje doorknipt, kunnen we toch spektakel verzorgen bij jullie event wat geen vuurwerk is. En toen vertelde ik heel enthousiast dat het confetti was. En toen zei iedereen, joh, confetti, wie ruimt het dan op, die rotzooi? En ze dachten allemaal aan die kleine perforatorrondjes. Dus lang verhaal kort, er zat helemaal niemand op te wachten. Ja, en toen hebben we in die tijd met een oude fotocamera kon je al filmpjes maken. Echt video's moeten maken van demo's die we gaven en naar klanten laten zien van kijk, dit is het. Ja, en toen werd het steeds meer wel geaccepteerd. En toen ging het ook ineens heel hard, waardoor wij ieder weekend op de meest uitlopende events stonden. Toen heel veel tv-shows, ook voetbalstadions waar we dan bij de spelersopkomst een sfeeractie konden doen. En toen kwam heel die dance scene natuurlijk op gang, hè, met ID&T, Sensation, Inner City, die echt die grote indoor dance festivals toen al. En toen ging het heel hard. Toen groeiden we ineens lekker door.
Gaan we dadelijk zeker uitgebreider binnen. Maar nog even terug naar die periode toen net na de vuurwerkramp. En je zei ook van, ik zag mijn twee bazen, de goochelaar en de clown, zoals je ze net noemde. Ik zag ze er echt gewoon bijna aan onderdoor gaan. Hoe was die periode voor jou als jong broekie die zeg maar net bij een bedrijf betrokken is? Dan gebeurt er zoiets enorm impactvols. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het super heftig is, maar ook mega leerzaam voor jou als jonge gast.
Ja, achteraf wel. Kijk, op dat moment voelde ik het gewoon mee. Het was ook misschien wel ook mijn kindje op dat moment. Dus dan heb je wel zoiets van, we moeten hier iets aan doen. Dus, maar dat had zeker impact, absoluut.
En hoe zag dat er in de praktijk uit? We moeten de schouders eronder zetten, maar hoe ging dat zijn werk?
Hoe het er uiteindelijk uitzag is dat de ene die had echt een enorme burn-out, die kon niks meer. Dus die was klaar. Mm-hmm. En de ander was aan het bellen met advocaten van kunnen we nog aanvechten of wat dan ook. En compleet radeloos eigenlijk. Dus misschien een brug naar straks, maar bij corona gebeurde er eigenlijk een soort van hetzelfde. Hè? Dat het toch door overmacht ineens je bedrijf tot stilstand komt. En als je dan ziet dat de kosten doorlopen en dat de rekening wel betaald moet worden, er komt niks binnen. Ja, dan is er wel even paniek natuurlijk. Want dan is de nachtmerrie, het faillissement ineens heel dichtbij, zonder dat je daar zelf echt heel veel invloed op hebt.
En was jij dan in die tijd eigenlijk een van de weinigen die dus ook kansen zag? Want jij ging dus op zoek naar uiteindelijk dat bedrijf in Amerika waar je dan terecht kwam met confetti. Ja. Was jij een beetje ook weer de jonge gast die dus wel mogelijkheden zag in die... Ja, en die slechte situatie op dat moment?
Ja, ik heb dat toen nooit ingezien. Ik denk inmiddels zoveel jaren verder dat nu wel kan concluderen dat ik toen wel op zoek ging naar een oplossing. Want, wat je natuurlijk als ondernemer eigenlijk altijd aan het doen bent. Maar ik zag me toen ook echt totaal niet als ondernemer. Ik had gewoon net een contract getekend. Ik was daar in dienst. Ik had het heel erg naar mijn zin. En dit kunnen we toch niet gaan verpesten, dit feestje. We moeten toch iets kunnen bedenken met elkaar. Dus.
En na verloop van tijd, want uiteindelijk jullie hebben je daar weer uitgevochten uit die fase als bedrijf zijnde. Ja. Na verloop van tijd, en misschien toen al wel, vonden de gesprekken plaats om het eventueel over te gaan nemen. Dat jij het bedrijf ging overnemen.
Ja, dat ging eigenlijk zo. De twee gingen niet meer zo goed samen. Dus de ene die is toen uitgekocht en die moest eigenlijk het schip verlaten. Even terug naar de clown. Die had ook een attractieverhuurbedrijf met wat springkussens. En er stond een jongen bij hem in het magazijn die daar de springkussens deed. Onderhouden, schoonmaken, klaarzetten voor de verhuur. En dat was een beetje mijn maatje geworden. Omdat natuurlijk een heel klein pandje elke dag samenwerkte. En die had die tak, dat clownsbedrijf, had hij overgenomen. En een half jaar later was dat failliet. En ik zag echt van heel dichtbij de ellende bij hem. De ene baas die ik nog over had, die had wel een flinke knauw gehad door heel dat gebeuren met vuurwerk. En die zei eigenlijk, ik ben wel klaar met Nederland en de regels en ik wil gaan emigreren, ik wil naar Thailand. En dat was het punt dat ik eigenlijk dacht van en nu? Want we zijn nog niet klaar met Magic en wat betekent dat voor mijn baan? Hè? Dus ik heb hem eigenlijk de vraag gesteld van, joh, hoe gaat dat straks verder? Komt er een nieuwe eigenaar of hoe ziet mijn toekomst eruit? Want met alle tijd en energie die ik er nu in steek, dan kan ik ook iets anders gaan doen als dit een beetje een einde verhaal wordt.
Maar je had toen niet het idee van, ik ga de token runnen?
Nee, absoluut niet. Nee. En hij stelde toen voor van, joh, dan kan je het overnemen. En het eerste was bij mij, dat zat niet echt in mijn planning of zo. Ja, en toen ben ik daar toch eens over na gaan denken. Met mijn neef kunnen sparren, die was nogal goed met cijfers, was een accountant. En die hoorde mijn plannen toen en die had een keer de cijfers doorgespeeld. En die zei, joh, dit moet je doen. En ja, van thuis uit zeiden mijn ouders van, joh, waar begin je te gaan? Hè? Vooral niet doen. Ja, dan ben je, ik was 24 volgens mij. En ik heb hier... Je kan me wat maken, een plannetje gemaakt naar de bank, kon je nog makkelijk een zak geld krijgen. Dat ging toen allemaal vrij makkelijker dan nu. Ja, en het toch gewoon gedaan.
Toen stapte hij in diepe.
Ja, letterlijk.
Hoe was dat?
Leerzaam, enorm leerzaam. Want je voelt aan de ene kant voel je echt de bank in je nek hijgen van joh, iedere maand moet jij die lening aftikken. Dus dat was ik niet gewend, want ik was vroeger nooit van het lenen. Gewoon echt zelf altijd hard werken, centje verdienen en pas 1 euro uitgeven wat ik er 2 heb, zeg maar. Dus dat voelde ja, ook wel als een enorme motivator. Ook wel als een soort verplichting. In het begin had ik misschien wel het gevoel van ik ben in dienst van mijn bedrijf. Heel raar om dit uit te leggen, maar voelde niet zo van ik ben de baas, kan alles doen. Ik moet me echt bewijzen. Meer vanuit die gedachte denk ik dat die jaren toen voor mij eruit zagen.
En aan wie voelde je dat je moest bewijzen? Was het naar jezelf toe? Was dat naar je voormalig baas? Was dat misschien wel naar je ouders toe?
Ja, misschien wel naar iedereen. Ja. Jezelf, naar de voormalig baas, naar ja, de klanten, naar het bedrijf. Ja.
Ja. En hoe zag het bedrijf eruit? En dan heb ik het ook over aantal werknemers, omzet hoef je niet te noemen, maar qua grootte op het moment dat je het overnam, als we dat een beetje ja, in relatie plaatsen tot hoe het nu ervoor staat?
Ja, we hebben het in 2 fases gedaan. Dus ik heb in 2005 voor de helft ingekocht. Toen waren we met z'n tweetjes, was de VOF. En in 2007 begonnen de onderhandelingen om het nou ja, helemaal over te nemen. Dus dat is eigenlijk per 1 januari 2008 geregeld. En nou, mijn oude baas / compagnon die wilde geen medewerkers. Dat was heel duidelijk, had hij daar geen behoefte aan. En ik merkte wel op dat punt van, joh, we lopen tegen allerlei dingen aan. Hè. De mailbox met de vragen en de offerte aanvragen van klanten, dat konden we niet zo snel behandelen als ik dat wilde. Dat bleef langer liggen. We waren ook al wat gaan verkopen, dus de bestellingen die eruit moesten, ja, dat lukte ook niet altijd. We moesten nee zeggen tegen shows in het weekend, omdat we geen mensen hadden. Dus dat voelde eigenlijk niet goed. Dus daarin lagen we niet echt op één lijn qua visie. Dus toen ik het per 1 januari zelf moest doen, heb ik eigenlijk meteen 2 mensen aangenomen. Waar ook mijn eerste 2 medewerkers. Ja, ook in het begin voelde dat heel erg van, joh, we zijn collega's. Hè, dan moet je nog een beetje wennen aan je rol als toch wel de baas of zo. Ja, vanaf dat moment ben ik iedere keer mensen aan gaan nemen op het moment dat ik merk dat hier staan we stil. Dus dit is een rem op de motivatie of op de innovatie eigenlijk. En zo is dat uitgegroeid tot 42 mensen voor eigenlijk de coronatijd. Dus dat is in een aantal jaren best hard gestegen.
Ja, ja en je koopt je dan in, je neemt het bedrijf uiteindelijk helemaal over. Er komt zoveel nieuws op je pad. Je hebt een flinke lening aan je broek, broek hangen.
Ja.
Heb je in die tijd, want je zei van ik kan af en toe met mijn neef een beetje sparren, heb je een soort mentor of iemand gehad waar je op terug kon vallen van hey, ik moet nu mensen aannemen. Waar moet ik op letten? Hoe doe ik dit überhaupt?
Ja, een hele goede vraag. Nou, achteraf heb ik dat niet gehad. Dus ik heb echt heel vaak mijn neus gestoten. Daar zijn wel de beste lessen. Het meest pijn doen of het meeste geld kosten, daar leer je het meeste van. Maar je had ook niet die tools die er nu zijn. Dus als ik het achteraf over had moeten doen, had ik denk ik echt wel heel graag advies gekregen van ondernemers die dat station waar ik toen stond al 10 keer gepasseerd waren. En ik heb echt wel de hard way mijn lesjes moeten leren.
Ja, en toch zit daar ook wel weer een hele grote les uiteindelijk. Maar uiteindelijk is dat ook een manier om te komen waar je dan nu bent gekomen.
Ja, ja.
Misschien wel jouw manier.
Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, kijk, achteraf kijk je anders tegen dingen aan. Ik weet nog heel goed, in 2008 ik had het net overgenomen. Dat is natuurlijk super spannend. Ik had een half jaar me daarop voor kunnen bereiden. Ook echt vanuit de visie, ik heb toevallig laatst mijn businessplannetje gevonden. Echt prachtig om terug te zien. Nog opgemaakt in Microsoft Publisher, volgens mij bestaat het niet eens meer. Maar daarin stond letterlijk, ik wil niet meer dat bedrijf zijn wat bekend staat als het bedrijf die je kunt inhuren voor een showtje. Ik wil echt een merk gaan opbouwen. En waar waren al wat producten die we zelf ontwikkeld hadden. Dus even... niet te diep in te gaan op de techniek. Dus wij werden gevraagd voor allerlei oplossingen. De modeshow, dan moest het confetti regenen, zilveren snippertjes, maar niet te veel. En de machine mocht niet in het beeld van de camera, mocht geen lawaai maken. Ja, dat hadden we niet. We hadden 1 kanonnetje en dat schoot 4 meter ver met een hoop herrie. Dus dan hebben we letterlijk een plantenbak gehaald bij het tuincentrum. Een propellertje erin gemaakt. Op een dimmertje dat het propellertje kon draaien. En die plantenbak konden we in het plafond hangen. Waardoor die snippertjes heel rustig naar beneden kwamen dwarrelen. En dat ding zag er natuurlijk echt totaal niet uit. Maar collega vuurwerkbedrijven die nou ja, ook op zoek waren naar iets anders. Die zeiden, goh, die plantenbak van jou kan ik er niet van je huren of kopen. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht, nou, dan moeten we die machines echt super nice gaan maken qua design. En echt een merk gaan opbouwen dat we meer de fabrikant gaan worden. En eigenlijk de focus niet meer gaan leggen op de shows. Dat is wel een moeilijke keuze, want die shows was natuurlijk en heel leerzaam en leuk. En ook hartstikke leuke marge wat we daarmee maakten. Maar het had ook met die focus te maken. Want we waren een beetje twee dingen half aan doen. En er stond alles in de weg. Dus ja, toen kwam eigenlijk het punt van nu willen we dat merk op gaan bouwen. En daar ja, mee gaan groeien en de hele focus op opleggen. Ja, en dat is achteraf denk ik ook wel een hele goede keuze geweest.
Weet je waarom je die keuze hebt gemaakt? Want het is natuurlijk wat je zegt heel... Eigenlijk is het makkelijk om door te gaan met die shows. En ja, het is commercieel super interessant. En je kunt het gewoon een x-aantal keer doen naarmate je personeelsbestanden ook een beetje toelaten.
Ja, ja.
En dan zeg je van nee, ik wil echt een merk gaan bouwen. Nou ja, als je hier rondloopt, het is een en al branding. Ja. Letterlijk, je parkeert de auto en de muziek klapt al uit de boxen die voor je auto staan. Ja. Super tof. Ja, wat in jou zorgde ervoor dat je die keuze maakte om branding in te gaan of echt een merk neer te zetten in plaats van ja, commercieel interessant shows te runnen?
Ja, ik denk dat het meer bij mij paste, maar vooral ook, ik was natuurlijk naar die toekomst aan het kijken. Ik denk, als wij in shows willen groeien, dan betekent het ook dat ik meer mensen moet gaan aannemen. De complexiteit wordt daardoor groter. En om een totaalpakketje aan te bieden voor show moest je dus, dacht ik, ook wel weer vuurwerk erbij gaan doen. Waar wij voor gesaneerd waren, wat eigenlijk een optie was. En vooral vanuit de gedachte, ja, ik wil één ding doen en dat wil ik gewoon echt goed doen. En ik merkte gewoon heel erg van door die shows, dus dat zat heel veel tijd in, konden we niet zo snel gaan met de product ontwikkelen. Daar hadden we ook ideeën voor. We waren eigenlijk onze eigen klant. Hè? Dus we liepen in de praktijk continu tegen een situatie van, goh, hier willen we dit effect. Hè? Van een klant die vroeg, heb je ook bellenblazen of kan je een sneeuwbui maken? Nou, de gekste dingen. Liepen wij tegen de behoefte aan van, hey, hier is niks voor, daar kunnen we iets van maken. En als je dan de hele tijd overal op die show staat, dan kan je ook weer niks ontwikkelen. Dus dat is echt...
En heb je daar geen tijd voor?
Precies.
Want jij bent natuurlijk als 18-jarige kwam je in het bedrijf, maar toen waren de producten die jullie nu zelf ontwikkeld hebben, die waren toen totaal nog niet van, daar was nog geen sprake van.
Klopt.
Uit eigen behoefte zijn jullie die gaan ontwikkelen, maar wat was jouw rol erin? Want was je dan technisch ook daarmate onderlegd dat je daar letterlijk zelf die producten in elkaar aan het zetten en aan het bedenken was? Of had je daar een hulp bij? Of hoe zag dat eruit?
Nee, ik was totaal niet technisch. Want ik weet nog ooit dat ik in een ver verleden bij de Gamma werkte als bijbaantje na school. En iemand vroeg ooit aan mij, meneer, waar liggen de kroonsteentjes? En toen ben ik naar de tuin al gegaan, tussen de zakken grind gaan zoeken. Dus zo technisch was ik. Ik denk wat ik toen achteraf goed begreep is van, hier heeft een klant behoefte aan. Waarbij wij zelf eigenlijk al een klant waren natuurlijk. Dus ook de klanten die ik wilde gaan bedienen goed begreep. Dus ik heb technische mensen toen bij me moeten betrekken en hen mee kunnen nemen van, kijk, dit is wat de klant wil. Dus ik was altijd heel erg bezig van hoe het product eruit moest zien en wat het moest doen en wat het moest kosten en dat soort zaken, maar niet met de printplaat die erin zat en de componentjes die daarop zaten. Dus, maar dan zie je ook hoe belangrijk het is om een goed team te vormen, want ja, zonder die techneuten ben je natuurlijk ook helemaal niks. Kan je 100 dingen bedenken, maar dan komt er niks uit. Dus.
Nee, want waar jouw voormalig compagnon en oud-baas dus zoiets had van, ik wil geen personeel, had jij al vrij snel zoiets van, ik heb mensen nodig, anders kan het niet komen waar ik wil komen.
Ja, absoluut. Ja, dan kon ik de klanten niet bedienen volgens hetgeen wat we wel wilden. Ja.
Hey, en tussen jullie die focus gaan verleggen naar echt productontwikkeling en dan het verhuur en verkopen daarvan, klopt dat?
Ja, in het begin was het dus shows en verhuur. Nou, die shows ben ik als eerste mee gestopt, dat was in 2012. Een hele moeilijke keuze, want ik zag dus, oké, dit stuk omzet gaan we afscheid van nemen plus de marge daarbij. Maar dat pakte heel goed uit, omdat we toen ineens veel meer nieuwe klanten kregen. Die eigenlijk zeiden van, goh, eerst wilde ik niet van jullie kopen, want jullie deden zelf ook shows. Dus we waren ook een soort concurrent van onze klant. En toen werden wij gezien als neutrale partij. En nog even terug naar dat businessplan, daar had ik ook in staan van, ik wil eigenlijk af van het imago van het bedrijf van shows. Ik wil echt een brand worden. En er stond ook in dat ik merkte dat klanten, ons, nou, het logootje wat we destijds hadden, dat ze dat afplakten op producten. Ik denk, hé, dit is eigenlijk goed, want we hebben een goed product. Ze willen niet laten zien waar het vandaan komt. Maar er moet een brand op staan waar mensen trots op zijn dat ze daarmee werken. Ja, en dat is inmiddels gelukt, maar dat was toen een plan en er moest een hoop voor gebeuren. Ja.
Want op dit moment zijn jullie klanten dus de bedrijven die shows verzorgen, die podia's bouwen en die zorgen voor de special effects al daar.
Ja, je moet eigenlijk sowieso een evenement, of dat groot of klein is, dat begint bij een evenementenorganisatie. Dus pak een Tomorrowland, te pakken meteen het grootste. Ja, er zit natuurlijk een heel team van creatieve mensen die daar concepten bedenken. Er komen podiumbouwers bij, decorbouwers, lichtbedrijven, geluidbedrijven, laserbedrijven zelfs. En onze klant is eigenlijk het special effects bedrijf, zoals dat heet. Die doet dan het eindshow met alle vuurwerkeffecten en dus uit ons assortiment de confettimachines, de vlammenwerpers, rookmachines, al dat soort producten. En die kopen bij mij eigenlijk de machines en apparaten, plus alle verbruiksartikelen erbij. En dat leveren wij inmiddels eigenlijk alle landen, behalve Amerika, Canada, dat is het enige waar we niet direct aan leveren.
En daar was ik heel benieuwd naar tijdens mijn vooronderzoek, want bij mij rijst dan de vraag van wat maakt dat een Nederlands bedrijf eigenlijk bij wijze van spreken overal wordt ingevlogen over de hele wereld. Ik noemde het al in de intro van de Formule 1 tot de Champions League tot de Tomorrowland.
Ja.
Wat maakt dat een Nederlands bedrijf uit Bokstel daar altijd nummer 1 is om spullen van te kopen?
Nou, het mooie is, Nederland heeft het altijd onwijs goed gedaan in de dance-industrie. Ja, dat is natuurlijk met ID&T ooit begonnen. Dus wij lopen nog steeds enorm ver voor op creativiteit, op techniek, op veiligheid. En dat is ook wel het, we hadden het straks over mijn belangrijke startmoment in 2008. Daar heb ik heel veel pech en geluk gehad in 1 week tijd. Om het even uit te leggen. Ik stond net op eigen benen. Ik had ook contract getekend van je neemt alle risico's over. En was nou het geval. Mijn oude baas had nog een paar sneeuwmachientjes uit China geïmporteerd. Daar moest een naam op geplakt worden. Nou, daar werd de naam Snowboy op geplakt. Hè. Verzin maar iets. Maar wat gebeurt er? Ik stond op eigen benen, kreeg een enorme dikke envelop binnen met een schadeclaim van een Engels advocatenkantoor. Want die Snowboy bleek een trademark te zijn. Of ik even £25.000 wilde betalen, plus rectificatie naar klanten, mijn klantenbestand wilde overleggen. Nou, 100 op een hoop. Ik had 0 op de bank. Ik denk, die ga ik wel even bellen en ik ga ze even vertellen dat ik een nieuw plan heb. Dat er een nieuw merk komt, dat ik geen Chinese machientjes wil verkopen. Dat ze ook allemaal trouwens al terug zijn gekomen, kapot zijn, maar... Maar dat was een vrij kort gesprek, want het was talk to the lawyer en paf, die telefoon ging weer terug op de haak. En ja, toen was het wel echt paniek. Ik heb 3 nachten niet geslapen en een hoop stress gehad. Denk, dit is het einde.
En het was week 1.
En dat was, week 4 volgens mij was het. Het was eind januari. En wat was nou gebeurd? Een week daarvoor was er een nieuwe klant uit Engeland overgekomen. Ik zal het nooit vergeten, die stuurde mij een mailtje van ik wil wat producten van je zien en... Can we go out to keep the baby's head wet? Ik denk, de baby's head wet, wat bedoelt hij toch? Joh? Maar dat betekent plat gezegd, we gaan ordinair een avondje zuipen. Nou, dat is ook gebeurd. In plaats van dat ik hem naar zijn hotel heb gebracht, heeft hij mij naar huis moeten brengen, zijn eigen hotel moeten zoeken. We hebben een topavond gehad, heel veel gelachen. En nou, net in die tijd dat dus dat gedoe liep met, met dat merk, belde hij op. Hij zei, hey, mate, hoe is het? Ik zei, dus ik liep helemaal leeg. Ik zei, joh, niet goed, het is klaar, ik kom hier niet uit. Hij zei, wacht even, ik bel je zo terug. Nou, een half uurtje later belt hij terug. Hij zegt, je hebt ook van die kunsten sneeuwvlokjes van papier. Ja, klopt. Hij zei, als jij een mooie prijs maakt voor dat bedrijf, dan laten ze heel de aanklacht vallen en dan komt het goed. Want ik ken hem goed, het is een vriend van mij. Oh. Dus, en letterlijk de dag daarna werd ik gebeld door ook iemand die ik in de wereld had leren kennen. Die zei, ik ben binnen bij het management van Chesto. En ik ga zijn wereldtour doen en ga je mee met jullie product om er een spectaculaire show van te maken. Nou, ik heb net bedrijf overgenomen, ik kan niet mee op wereldtour, maar ik heb al 3 hele toffe nieuwe producten klaarstaan. Ja, die moet eigenlijk in zijn show. Nou, die hebben ze uiteindelijk bij Chesto in zijn rider gezet. En een rider is een document met eisen wat een artiest wil als hij komt optreden. Dan hebben ze een technical rider en een personal rider. Personal rider staat op welke auto die wil worden opgehaald. 3 witte handdoekjes en blauwe M&M'tjes. En de technical rider staat op, ik wil de Pioneer CD-speler hebben, deze setting. En letterlijk, in die technical rider werd ons merk met product en een link naar de website benoemd. Dus waar ik de ene week dacht ik ga failliet, de tweede week stonden wij in de rider van Chesto, wat dus als resultaat dat overal waar Chesto ging optreden. Ja, vanuit dat land kregen wij van een lokaal bedrijf de bestelling van die en die machines wil ik allemaal bij je kopen, want Ja, en toen ging hem in 2008 zo hard dat de omzet verdubbelde. En ik de bank voor het eind van het jaar al tevreden kon stellen van hier is je lening weer terug. En stond weer op eigen benen.
Want heel plat gezegd, als je dit zo hoort en Tiësto en je staat op de rider van Tiësto. Dus op iedere show moeten jouw producten er zijn. Dan zou je zeggen, je bent binnen.
Nou, het leuke is, Tiësto die was echt wel een beetje de godvader van heel die industrie. Dus alle top DJ's die daarna zijn gekomen, waar natuurlijk ook heel veel Nederlanders bij zaten. Die keken ook tegen hem op. Dus die riders van alle andere DJ's, dat waren kopietjes van Tiësto. En wat voor mij persoonlijk wel echt een heel tof momentje was, ik sprak hem toevallig een paar weken terug in Ibiza. En toen hebben we even een klein gesprekje gehad. En toen zei hij, toen hadden we nooit verwacht dat het zo uit de hand zou lopen tot waar we nu staan. Ja, dat was voor mij ook echt wel een... Daar trots kan je dan niet worden, zeg maar. Besef je ook even van wat er allemaal gebeurd is.
Ja, en is hij dan ook zeg maar persoonlijk betrokken bij dat? Zegt hij dan zelf, ik wil dit op mijn rider hebben? Of is dat een beetje management?
Ligt er een beetje aan per artiest. Hij is wel heel betrokken, ook al heel bescheiden altijd geweest. Dus niet van ik wil dit en dat. Dus hij was heel altijd bezig met adviesvragen aan zijn team. Hè, van wat denken jullie? Maar de meeste artiesten zijn wel echt heel erg betrokken bij. Voor hun is het echt een passie. En wat vaak wordt gedacht van ze zijn beroemdheden en ze hebben het grote geld, ze zijn arrogant. Ze zijn begonnen vanuit een passie voor muziek en ze zijn doorgebroken. En die zijn natuurlijk ook een enorme rollercoaster gekomen. Het zijn echt creatieve mensen die eigenlijk ook gewoon iets ontwikkeld hebben natuurlijk.
En dan ga je je eerste stap een beetje in die dancewereld. Ga je daar een beetje begeven? Hoe was dat voor je in het begin? Was het overweldigend? Was het veel?
Ja, toen wij dat nog zelf fysiek aan het werken waren altijd. Dat leek natuurlijk voor iedereen een jongensdroom. Hè, van je komt op ieder event, maar dat was ook gewoon werk. Wij waren gewoon backstage bezig. En ik zeg altijd, als je van events houdt, dan kan je beter gewoon een kaartje kopen en lekker tussen het publiek een biertje drinken. Dan achter de schermen werken, want dat is gewoon werk. Maar je komt natuurlijk wel op mooie plaatsen. De industrie is heel tof. Het is een hele informele branche waar iedereen barst van de creativiteit. Continu op zoek is van hoe kunnen we dingen creatiever doen, beter doen, slimmer doen. En het mooie van de eventbranche is ook als er iets misgaat, dan kunnen ze vaak heel snel schakelen met creatieve oplossingen.
Ja, dat vroeg me ook af, want je hebt wel een verantwoordelijkheid. Je levert producten aan één klant in principe, maar eigenlijk als je een festival hebt met 100.000 man, heb je 100.000 klanten. Want als jouw product niet doen, gaat het ten koste van de show, van de act.
Zeker.
Hoe is dat om die verantwoordelijkheid op je schouders te dragen en hoe ga je daarmee om? Sta je daar heel rustig dan op zo'n event of denk je van hoe was het maar goed
zeker
gaat?
Niet. De tijd dat ik shows deed, heb ik verschillende keren op een knop moeten drukken dat het niet werkte. Daar kan je verzekeren. Ik heb er nou een glimlach bij, maar toen kon ik wel janken. Ik heb letterlijk één keer meegemaakt, dat was vrij in het begin, de opening van een autogarage. En dat zal ik nooit vergeten. We hadden simpel uitgelegd een systeempje met buisjes waar je confetti uit kon schieten. En een afstandsbediening met de rode knop erop, die je met bekabeling naar je twee kanonnen toe kon aansluiten. Nou, stel je voor een zaal, 200 mensen die daar zitten, een podium, de eigenaar doet een verhaal, de burgemeester doet een verhaal. Heel surf duurt een half uur, dan komt Moment Supreme, ze drukken op hun rode knop, die dan vervolgens nep is. En wat was het geval? Ik had niet voldoende kabels bij, dus ik zat onder het podium op knieën. En ik hoor dat op de grote rode knop wordt gedrukt, ik druk op mijn knop, maar er gebeurde niks. Het systeem faalde. Nou, wat doen die mensen? Die zeggen, we hebben een technisch probleem. We gaan nog eens aftellen van 10 naar 0. En ik dacht, alsjeblieft, doe het nou niet. Maar ik zat onder het podium op mijn knieën. Dus bij 0 gebeurde natuurlijk weer niks. Dus de zaal begon al te lachen. En die eigenaar was helemaal pissig. Dus die stapt van het podium af, doet zo dat gordijn open waar ik dus onder zat. En zit je daar op je knieën met je afstandsbediening in je hand. En die hele zaal die jou aankijkt. Je had maar één taak, weet je wel. Dus... Ja, toen kwam ik echt terug op de zaak. Zei, dit systeem, ik heb het in de hoek geknikkerd. Dit gaan we nooit meer doen. Maar dus dan besef je echt wel van... Je hebt één moment en dan moet het werken. En het moet veilig zijn en het mag niet falen. En dat is nog steeds zo. Maar om daar continu mee bezig te zijn... is altijd kwaliteit boven alles te stellen. Ja, daar hebben we ons aanmerk wel aan verdiend natuurlijk.
Ja, en alsnog kan ik me voorstellen dat je kunt er nooit voor zorgen dat het altijd goed gaat. Dus heb je dan een soort van... Moet dat voor misschien? Heb je dan backup scenario's? Of is het dan gewoon van als het echt niet doet... Dan is het falen van het systeem en dan kunnen we op dat moment ook even niks doen? Of hoe ziet dat
eruit? Wij hebben 5 kernwaarden in het bedrijf waar we altijd al onze keuzes mee maken. En een daarvan is premium. En premium staat onder andere voor kwaliteit. Dus wil zeggen, ieder product dat wij hier produceren, testen we. Het moet gewoon werken. Het kan niet zijn dat op een belangrijk moment, zeker dus camera's zijn daarbij publiek, als het niet werkt, Ja, dat is echt een no-go natuurlijk.
Geen optie.
Dat is geen optie, nee.
Hey, je hebt het al een paar keer tussendoor benoemd, maar uiteindelijk kwam corona om de hoek kijken.
Ja.
Dat is geen verrassing voor jullie branche, is dat voor velen desastreus.
Ja, klopt.
Kun je ons eens gewoon even meenemen in die tijd? De eerste geluiden kwamen via het nieuws binnen en hoe zat je erin?
Ja, hele bijzondere tijd geweest. De eerste berichten bereikt ons eigenlijk uit China. Dus waar wij al onze machines en apparatuur hier in huis ontwikkelen en produceren, hebben we een eigen fabriek die alle confetti soorten produceert in China. En daar ontstond het en die gaven toen aan, joh, er is hier een virus en we moeten de productie stoppen. Nou ja, het was een beetje januari en de productie, dat betekent dat alle voorraden hier, die moeten dan geproduceerd worden om in de zomer binnen te zijn. Dus dat was een beetje onbekend. Nou, toen ging het heel rap, hè, dat het hier in Nederland ook was en we allemaal diezelfde film hebben gezien. In het begin hebben we er met elkaar over gesproken en toen dachten we nog, ja, het komt wel goed. Van de zomer trekt het wel weer aan. Nou, dat bleek niet zo te zijn en toen, ja, dat was voor ons bedrijf was dat mega heftig toen. Ik denk voor iedereen in de evenementenbranche, want je had nergens uitzicht op. Je had er nul controle op. Je moet je voorstellen, we waren toen met 42 mensen een heel hecht team. Dus echt, het was niemand zijn keuze. We hebben uiteindelijk met elkaar gesproken, dagelijks. En echt letterlijk daar ook tranen bij gelaten van wat gebeurt hier nou. Zeker na die persconferentie, hè, dat er werd verteld van joh, gaan mensen maar opleiden dat ze iets anders gaan doen. Had hier heel veel impact. Maar wat er ook wel gebeurde is dat er ook wel zo'n bepaalde drive naar boven kwam. Net als toen met het vuurwerk van joh, we moeten nu echt iets gaan verzinnen. Dus we zijn eerst gaan kijken wat kunnen we met onze producten in een andere branche. Nou, dat was vrij lastig met confetti, want dan is er altijd iets te vieren.
Ja.
Hebben we wel een tijdje konden we het Rode Kruis vooruit helpen, omdat er toen een zwaar tekort was aan die handsanitizer. En dat is net middel wat daarvoor gebruikt wordt, dat gebruiken wij voor vlammenvloeistof. Nou, was geen behoefte aan. Dus toen konden we voor het goede doel wel in ieder geval even bezig blijven. Maar ja, daar werd uiteindelijk geen geld mee verdiend. En de omzet die viel terug tot nog geen 5%. Nou, we hebben het toen gedaan. Toen hebben wij het team toegesproken van jongens, als het zo blijft, dan zullen we moeten reorganiseren. En tot 1 oktober kunnen we dit volhouden, maar daarna niet. Daar zijn we nu plannen voor aan het maken. En toen ontstond er eigenlijk iets heel moois. Dat de mensen eigenlijk zelf allemaal kwamen van, joh, ik heb wel een andere baan. Maak je geen zorgen, wij zoeken iets anders. En we vinden het vooral ook voor jou en voor het bedrijf heel erg. We hebben het hier zo naar ons zin gehad. En maak je geen zorgen over ons. Als het weer mag, bel ons, komen we graag terug. Nou ja, dat is natuurlijk een mooier compliment, wow. Kan je niet krijgen. Dat was echt wauw. Toen zijn we met een groepje van ongeveer 20 mensen overgebleven. Ik moet daar wel op de eerste plaats bij zeggen, toen gingen die steunpakketten ook lopen, wat natuurlijk wel een groot verschil is geweest, waardoor toch 90% van de kosten wel vergoed bleef. En dat was ook weer prachtig, waar ik nu weer heel dankbaar mee ben, want we zijn er veel sterker uitgekomen. Dus waar wij daarvoor echt in een flow zaten en alles liep zoals het liep, werden we ook eigenlijk even gedwongen om even uit ons bedrijf te stappen, met een bredere blik te kijken van, hey, wat zijn we nou aan het doen? En ik ging ook echt weer letterlijk even mee in de klei, ook op alle afdelingen weer meewerken. En ik zag ook dingen van, joh, dit kan veel efficiënter, dat kan beter. Dus we hebben echt softwarepakket aangepakt om veel efficiënter te werken. Magazijn anders ingericht, een missievisie bijgesteld. Allemaal nieuwe producten bedacht, ja, waar de klanten vandaag de dag heel blij mee worden. Dus het was ook een soort van reset moment waar we anders geen kans voor hebben gehad. Dus ook weer vergelijkbaar van eerst heel heftig en naar de rand eigenlijk misschien wel het beste wat ons had kunnen overkomen.
Het klinkt alsof je al best wel, weet je, op dat moment dat bijna de helft van het personeelsbestand misschien wel zelf een andere baan had gevonden en zei van, hey, we komen terug als je me weer kunt gebruiken. Steunpakketten gingen lopen, maar het klinkt alsof je vanaf dat moment best wel wat headspace had om met missievisie, om met softwarepakketten, om met een heleboel efficiëntieslagen bezig te gaan houden, om het bedrijf uiteindelijk sterker uit die fase te laten komen.
Ja, het was echt van damage control naar echt weer ondernemen, zoals je dat in het begin deed. Dus ik weet nog goed dat ik een klant sprak en dat was best wel een nare tijd, hè, want het was allemaal videobel en iedereen die was wel een beetje depri. Maar daar was ik wat ideeën mee in het pitchen. Ja, ik weet dat hij zei, dat is een Engelse, die zei, I can see you fell in love with your company again. Mm. En ik vond het heel mooi dat hij dat zei, maar ja, er kwam ook wel weer een hele nieuwe dosis energie, misschien ook wel door de noodzaak bij. Dus dat was wel voor mij persoonlijk wel echt heel tof.
Had je dan het gevoel voor die coronatijd dat je wat minder aan het ondernemen was? Want je zei tijdens die fase kon ik wel echt het ondernemersstuk oppakken.
Klopt.
Hoe was dat daarvoor dan?
Nou, daarvoor zat je wel een beetje in een flow dat je geleefd werd door de meetings, de volle mailbox, afspraken, veel verplichtingen. Ja, ook wel dingen waar je dus minder energie had voor hetgeen wat je aan het doen was. Dus toen heb ik ook echt letterlijk een A4'tje gepakt, een streep door het midden gezet, kolommetje links leuk, kolommetje rechts niet leuk. En er stond heel veel op niet leuk. En toen realiseerde ik ook wel dat alles wat niet leuk is wat ik aan het doen ben, daar ben ik ook heel slecht in, anders had ik het wel leuk gevonden. Maar daardoor ben ik ook een rem op het bedrijf nu. En daar ben ik toen heel kritisch gaan kijken van, nou, wat in dat lijstje moet ik in het team neerleggen of heb ik mensen voor nodig om me heen? En het leuke was eigenlijk toch weer gaan kijken van wat wil die klant? Want daar begint alles mee. Iets bedenken wat er eigenlijk niet is, waar je klant blij van wordt. En als je daarop stuurt in plaats van op historische cijfers, dan ja, komen die cijfers daarna altijd wel als gevolg, heb ik geleerd. Dus.
Hoe lang is dat lijstje nog? Ben je niet leuk?
Ja, dat lijstje ziet er iedere 6 maanden wel weer anders uit. Om een concreet voorbeeld te geven, ik vind het heel belangrijk dat het team hier goed staat. Die mensen zijn het allerbelangrijkste. Dus heb ik altijd heel veel energie en tijd ingestoken met het proces van de mensen aannemen, helemaal. Ik heb nu sinds een maand of 2 geleden iemand op HR aangenomen die daar nog beter is dan ik zelf. Omdat het echt wel een tijdrovende klus werd. Ja, waardoor ik nu veel meer tijd heb gekregen om ook weer mee na te denken over productontwikkeling. Marketing is ook wel echt een passie voor mij. En alle andere zaken zijn super belangrijk. Maar ja, als dat bij mij ligt en ik ben daar niet goed in, nogmaals, dan ben ik daar de rem op. Dus het lijstje is nu met niet leuk, is eigenlijk nu leeg. Ik zeg niet dat er over 6 maanden weer nieuwe dingen op staan, dus dat moet je wel up-to-date houden zelf. Maar.
En ik stelde straks in het begin die vraag van, had je destijds een mentor of iemand waar je op terug kon vallen?
Ja.
Hoe is dat pakweg de afgelopen 5 jaar? Doe je het nog steeds allemaal alleen of heb je adviseurs om je heen en mensen om je heen?
Nou, ik heb zeker adviseurs om me heen en mensen om me heen. En wat ik nu ook doe is, ik zat eerst wel bij netwerkclubjes, maar daar haal ik eigenlijk weinig energie uit, omdat veel lokaal was en andere soorten ondernemers, mensen met andere bedrijven. En ik heb nu een handje vol met ondernemers die iets anders doen, waar ik dan 1 of 2 keer per jaar eens mee ga lunchen of een bakje koffie mee drink. En dat is met name heel tof, want dan kom je eigenlijk tot de conclusie, hey, we zitten met dezelfde uitdagingen, ook al heeft die persoon een heel ander bedrijf. Maar die hebben er ook over nagedacht en zij hebben soms hele goede oplossingen waar ik dan nog niet over na heb gedacht. Dus dan kom ik altijd wel met een hoop nieuwe, ja, goede dingen terug. En als je alleen maar in je eigen kokertje blijft zitten, dan zie je dat dus niet. Dus altijd, en in het verleden dacht ik altijd van, daar moet ik geen tijd voor maken zonder, want ik heb het zo druk. Ja, dat is de grootste fout die je maar kan maken. Dat je innovatie stilstaat omdat je te druk bent, dat is killing.
Ja, want als je het hebt over innovatie, die productontwikkeling waar jullie zijn mee gestart op het moment dat je de shows losliet.
Ja.
Is dat dan ook echt de kern, de speel van jullie bedrijf? Continu voorop blijven lopen, ja, met nieuwe toffe producten, nieuwe uitvindingen?
Ja, absoluut.
Kun je ons daar wat over vertellen, zeg maar recent? Wat zijn zaken die jullie de markt op hebben gebracht?
Ja, dat is 2 dingen om met het eerst te beginnen. Ik probeer het even uit te leggen dat je weet waar ik naartoe wil. CO2-jets, dat zal je misschien niks zeggen, maar dat zijn op een festival, concertie, heel vaak op het podium van die witte rookpluim die met een hoop gesis recht naar boven worden geblazen. Dat is een heel populair effect, al tientallen jaren. Wordt gemaakt door CO2-gas. Dus wat je dan vaak niet ziet, is dat backstage achter het podium staat een hele batterij aan gasflessen. Nou, er zijn natuurlijk drukhouders, kostbaar, CO2, nou, noem maar op. Maar het is wel een effect wat de DJ's willen. En daar zijn we naar gaan kijken van, kunnen we daar iets anders voor bedenken? Maar de uitdaging was dat je wel die krachtige witte rook zou krijgen. Nou, daar zijn we net voor corona mee begonnen. Het product is nu klaar voor lancering. En dat is eigenlijk een alternatief. Simpel uitgelegd, een zwarte box, klein doosje die je voor op een bühne zet. Geen gasflessen voor nodig, dus geen CO2 meer. Geen hoge drukleidingen. Plug and play en er komt net zo'nzelfde krachtige rookpluim uit. Ja, dus dat betekent voor een festival of evenement dat die echt duizenden euro's besparen. Want dat gas, dat kost natuurlijk hartstikke veel geld. Recentelijk begreep ik dat ze in Ibiza bij Ushuaia, dat ze daarvoor 500.000 euro op jaarbasis aan CO2 verblazen. Dus toen ik die eigenaar sprak, nou, die maakt echt een vreugdedansje aan de andere kant van het scherm. Maar wel met behoud van het effect. En een ander voorbeeld is, we begonnen straks over confetti. Hè, met duurzaamheid is vandaag de dag sustainability natuurlijk super belangrijk. Dus wij kregen ook al steeds vaker de vraag van, hoe zit het met confetti? Nou, dat het kleurvast was en brandvertragend, dat was altijd al een eis. Maar we hadden eigenlijk, eerlijk gezegd, geen idee. Dat, je hebt papieren confetti en PVC. Nou, dat het PVC niet goed was, dat snapten we allemaal. Maar hoe het eigenlijk met papier zat, geen idee. Nou, daar hebben wij een onderzoek gedaan. Kwamen erachter dat TÜV de enige organisatie is die, zeg maar, biodegradable certificering doet. Dus ook voor bijvoorbeeld je afvalzakjes waar je groen afval thuis in doet. En lang vooral kort, die hebben onze confetti ontleed en in een laboratorium bekeken hoe het zou reageren. En ja, het was niet biodegradable. Dus toen hebben we echt...
Biologisch
afbreekbaar, inderdaad. Ja, dus toen zijn we echt een traject ingegaan van, nou, dat moeten we gaan ontwikkelen. De uitdaging was, er is wel biodegradable paper, maar niet wat zo dun is en ook nog brandvertragend is. En dus gekleurd is dat je ook echt confetti kleuren krijgt. Nou, dat heeft 3 jaar geduurd, dat traject. Maar inmiddels zijn wij de enige wereldwijd leverancier die biodegradable TÜV gecertificeerde confetti hebben. Ja, en dat is natuurlijk top dat we daarin een innovatie hebben kunnen bereiken waar ook onze klant en uiteindelijk de festivals, of in ieder geval de eindklant, ook trots op is. Want het heeft wel met de beleving te maken, hè, waar toch die bezoeker wel echt die ervaring krijgt die verwacht of waar die op hoopt. Maar vervolgens wel dat het een milieuvriendelijke oplossing is.
Ja, dus de bezoeker merkt er eigenlijk niks van, maar het is 100 keer milieuvriendelijker dan dat het eigenlijk was. En vaak ook nog kostenefficiënter. Wat je zegt, zo'n Ushuaia die bespaart gigantisch veel geld op een product wat jullie dan hebben ontwikkeld.
Ja. Ja.
Hoe, want je zegt, bij beide producten, beide innovaties gaan er jaren overheen.
Ja.
Op een gegeven moment ontstaat er een idee van, hey, we hebben dan die CO2-jets, dat kost ongelooflijk veel gas. En dan gaat er ergens een knopje aan van, maar dat moet anders kunnen.
Ja.
Ontstaat dat altijd bij jou? Komt dat uit het team? Waar ontstaat dat idee van, hey, dit product, dit kunnen wij anders doen en dit, hier gaan we 3 jaar voor of 2 jaar voor uitrukken om dat te ontwikkelen?
Ja, nou, dat is eigenlijk, het begint dan natuurlijk vaak bij de klant, hè, dat de klanten al aangeven, goh, ik loop hier tegenaan. Dus nou, puur door te luisteren naar je klant en hem vragen te stellen van, wat mis je, wat zou je graag van ons verwachten, dat soort zaken, dan krijg je de belangrijkste input. En het leeft ook heel erg in ons team dat we allemaal heel erg aan het denken zijn. Goh, hetgeen wat we nu doen, tot aan de kleinste dagelijkse procesjes, tot aan een product. Hoe zou dat beter kunnen? En dat is ook weer zo'n key value die we iedere dag, week wel echt in de tent blijven doordrukken. Dat het echt een stukje bewustwording blijft ook. En daar moet je eigenlijk elke dag mee bezig zijn.
Hoe vertaal je dat naar de toekomst? Qua innovaties, maar ook qua groei van het bedrijf. Waar zie je jezelf, maar waar zie je het bedrijf over een aantal jaren staan?
We zitten nu weer, we zijn natuurlijk enorm teruggekelderd in die 2 jaren, maar er zijn er ook keihard uitgekomen. Dus we zitten nu weer rond de 50 mensen. We zijn eigenlijk nu volop met een scaling-up formule bezig van hoe gaan we nu de groei realiseren naar de toekomst. Sowieso moeten we echt alert zijn voor alle innovaties die om ons heen gebeuren. Hè. Bijvoorbeeld... AI nu op het moment. Sinds het begin van het jaar gebruiken we dat echt op iedere afdeling voor allerlei zaken. Ja, daar hadden wij 2 jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet over nagedacht. Nee. Dus daar moet je heel snel gewoon op inspelen en iets mee gaan doen. Maar echt prachtig dat de wereld voor ons open gaat en het is grandioos. Dus continu alert blijven wat gebeurt er om ons heen en daar gebruik van maken. En voor onszelf continu uit die lat wel hoog leggen van, kijk, je bent er nooit. En ja, misschien tot vervelens toe, maar als ik ergens binnenloop of ooit kijk, zie ik altijd wel heel vaak van, goh, dit kan beter. Andere kant is het ook prachtig om bij bedrijven te gaan kijken waar je echt van kan smullen. Dat je daar dingen ziet van, wauw, wat is dit goed geregeld, wat weer ter inspiratie voor jou kan gelden. Je moet niet altijd alles zelf bedenken.
En als we nog kort even op dat AI inzoomen, hè, want als je dus kijkt naar wat jullie core business is, dan zie ik daar niet meteen een link met AI. Maar je zegt, we gebruiken het sinds dit jaar gewoon echt bijna overal in. Kun je ze wat voorbeelden noemen? Gewoon puur ook de inspiratie van de luisteraar. Van ja, ondanks dat mijn branche of mijn sector daar best wel ver vanaf staat, kan ik er toch 100% mijn voordeel uithalen.
Ja, eigenlijk op alle vlakken. We zijn nu qua automatisering aan het kijken voor onze datarapportage om daar AI in toe te passen. Een heel stom voorbeeld is bellenblaadvloeistof. Nou, daar ga je misschien niet meteen aan denken, maar die hebben we al verschillende keren bij een laboratorium gebracht. Echt de beste kwaliteit die we konden vinden. Van, kunnen jullie dit ontleden en ons het recept geven, dat we dat zelf kunnen maken? Nou, dat is echt een onbegonnen klus, want het is moeilijk te ontleden. Ja, dan vraag je aan ChatGPT van, give me a recipe for high quality bubble fluid. Ja, dan krijg je het helemaal uitgekristalliseerd. En dan zegt hij ook nog op het einde van... Enjoy making your high-quality bubble float. Ja, dat is geniaal. Dus daarvoor vacature teksten, zelf voor softwareprogrammering. Of een ander voorbeeld, onze arbeidscontracten. Ja, we zijn heel veel nieuw talent aan het aannemen. En inmiddels doet dan gelukkig onze HR-afdeling dat. Maar in de gesprekken die ik had... Ik voelde me net zo'n notaris, weet je wel. Zit je met die mensen aan tafel, komt er zo'n heel suf formeel contract op tafel... wat helemaal niet lekker voelt. Maar je hebt wel die afspraken, dus nou, gooi het contract erin en vraag me, schrijf dit wat hipper, afgestemd op letterlijk onze bedrijfsnaam erin genoemd. Ja, het is verbazingwekkend wat hij dan voor advies geeft. Ja, top.
Ja, supermooi. Mooi jullie daarop inspelen. Ja, ik vind het een heel mooi verhaal met absolute hoogtepunten en ook absolute dieptepunten. Volgens mij heb je de klappen van de zweep wel ondervonden, maar kom je er telkens weer sterk uit, zoals je aangeeft. Dus ja. Enorm bedankt voor dit gesprek. Het inspireert mij in ieder geval, dus ik hoop de luisteraar ook. En veel succes met jullie goede ambities in de toekomst.
Dankjewel.